Welkom bij Ongehoord, de podcast over seksualiteit in al haar verschijningsvormen. Ik ben Marije Jansen, jullie host, en elke maand ga ik in gesprek met een expert op het gebied van seks en intimiteit. Samen met mijn gasten maak ik dat wat ongehoord is bespreekbaar, omdat meer praten over seks altijd beter is. Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Ongehoord. Deze keer ga ik het hebben over seksuele voorlichting. Dat doe ik samen met Eva en Gita van Sex Matters. Zij geven voorlichting op middelbare scholen door heel Nederland en doen dat naar mijn mening op een hele nieuwe en unieke manier. Hun focus op inclusiviteit, positiviteit en consent spreekt me heel erg aan. En ik was dan ook heel erg benieuwd wat hen bezighield in hun voorlichting, waarom ze doen wat ze doen en wat ze eigenlijk tegenkomen als zij daar als workshopleiders in zo'n klas gaan staan. En onderwerpen die we dan ook hebben besproken zijn onder andere welke voorlichting zij zelf hebben gehad en hoe ze dat hebben ervaren. Waarom het zo belangrijk is dat we ook met seksuele voorlichting praten over gender en genderidentiteit. En hoe je omgaat met je eigen normen op het gebied van seksualiteit. Hoe zorgen dat je eigen normen buiten die seksuele voorlichting blijven als je andere mensen op een open manier wil laten kennismaken met seksualiteit en wil leren over seksualiteit. En we hebben het gehad over waarom onderwerpen als masturberen en porno vaak nog een taboe zijn. Dat en nog veel meer kan je luisteren in deze aflevering van Ongehoord. Ik wens jullie weer heel erg veel plezier. Ja, wat ik eigenlijk als eerste wil zeggen is, dank jullie wel dat jullie er zijn. En ik denk, luisteraars, wie zijn hier eigenlijk? Mm-hmm. Dus ik heb jullie al wel ik heb Sex Matters voorgesteld in mijn intro, maar ik ben ook benieuwd wie jullie persoonlijk zijn. Dus mag ik bij jou beginnen?
Ja hoor. Ik ben Gita Bouhari. Ik ben 25. Ik kom uit Rotterdam, maar woon sinds 1,5 jaar in Amsterdam. En eigenlijk ben ik sinds dat ik in Amsterdam woon ook meteen begonnen met werken bij Sex Matters. Ik heb antropologie gestudeerd in Utrecht en ik vond het een superleuke studie, maar ik zocht heel erg naar iets wat al die maatschappelijke en culturele onderwerpen een beetje meer iets maakte, waarmee ik iets kon doen in de samenleving. Dus toen dacht ik van, nou, dan is workshops geven voor Sex Matters, past daar helemaal bij. Dan kom je helemaal met je voeten in de samenleving te staan. Dus dat ben ik toen gaan doen. Ondertussen projecten bij gaan doen en verschillende dingen voor Sex Matters gaan doen. En daarnaast ben ik peer educator bij Amnesty International. Waar ik soortgelijke, gastlessen over etnisch profileren door de politie en discriminatie. En ik ben muzikante.
Cool. Ja. Nice. En wat sprak jij zo aan bij Sex Matters? Want niet iedereen voelt zich gelijk geroepen om over seks te gaan, workshop te gaan geven. Wat sprak je erin aan?
Nou, ik heb gewoon gesolliciteerd. En volgens mij gewoon op een heel klein oproepje. Ik weet niet meer precies het was, maar vind jij het leuk om met jongeren? En nou ja, goed, zoiets. En ik denk de informele sfeer en ook dat het op gender, is sowieso een onderwerp wat me al best wel lang bezig had, maar ik denk dat gender misschien voorop stond, dat was wel hetgene wat me toentertijd in ieder geval het meest aansprak.
Ja, de focus op gender en genderdiversiteit. Ja, tof. Ja. En jij, Eva?
Ja, ik ben Eva Berghaus, ik ben 34 jaar. Ik woon ook in Amsterdam. Ik ben een van de twee initiatiefnemers van Sex Matters. Ik heb samen met Maaike in 2013 de stichting opgericht. En het idee is ontstaan in 2009. Ik heb antropologie gestudeerd ook. En voor mijn onderzoek, mijn masteronderzoek in Brazilië geweest. Maaike zat toenertijd in Buenos Aires en wij deden allebei onderzoek naar dingen die te maken hadden met gender en seksualiteit. En eigenlijk toen we terugkwamen van ons veldwerk, stuitten we al best wel veel weerstand in onze eigen omgeving naar de onderwerpen waarnaar we onderzoek hadden gedaan. En eigenlijk in Zuid-Amerika hadden we al het plan opgevat van, we willen hier iets mee. Er zijn zoveel taboes op het gebied van gender en seksualiteit. En ik deed dan onderzoek naar transgenders die in de prostitutie werken, die sekswerker zijn. En nou, ook dat is in Brazilië, maar ook in Nederland, best een taboe onderwerp. En toen hadden we eerst eigenlijk plan om Sex Matters of zoiets op te zetten in Zuid-Amerika. Alleen toen dachten, ja, dat is nog best logistiek een uitdaging. Dus toen,
best een eindje weg.
Ja, werd het Nederland. Ik ben na mijn afstuderen, heb ik een aantal jaar in het onderwijs gewerkt. Was Sex Matters wel, was er wel, maar was nog niks eigenlijk. De organisatie bestond nog niet. En terwijl ik in het onderwijs werkte, toen merkte ik al van, hey, de jongeren willen gewoon best wel veel weten over seksualiteit of over gender of diversiteit. Alleen, ik heb in de rol als docent gewoon niet de tijd en ja, het is ook niet de positie of zo om met jongeren over seks te praten. Omdat je gewoon moet zorgen dat ze hun eindexamen halen en dat soort dingen. Dus toen werd wel een soort van urgentie om dat echt te gaan beginnen, was toen daar. Mm-hmm. Dus toen zijn we in 2013 officieel naar de notaris gegaan. Ja, en ik denk dat vanaf 2015 of zo we echt heel, ja, echt operationeel waren. Dus dat er gewoon, ja, een organisatie stond en met een workshop en dat we die voor het eerst gingen geven. Dus ik ben eigenlijk vanaf dat bijna alleen maar daarmee bezig geweest. Dus ik ben eigenlijk al heel erg lang met gender, seksualiteit bezig. En ik ben onlangs moeder geworden. Dus ik combineer werk met zorgen voor een kindje.
Zou je zeggen dat je twee kindjes hebt? Sex Matters en...
Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. Ja, dat is, ja, en daar moest ik laatst ook aan denken. Want ik dacht namelijk... Ja, ik vond bijvoorbeeld met verlof gaan ook helemaal niet leuk. Mm. Omdat ik gewoon mijn werk super leuk vind. En ik heb het zelf bedacht. En in alles wat ik doe, sta ik volledig achter. Dus ik ervaar het inderdaad wel echt als twee kindjes.
Ja, zeker. Ja, 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 kan ik me goed voorstellen. Als je het ook zo lang het hebt opgezet.
Oeh, ja.
En je tijd en je energie erin steekt. En, ja, en nu gaat het groeien, zeg, ja, maar. Ja, ja, ja. En voordat ik verder over Sex Matters wil hebben, wat jullie doen, ben ik benieuwd naar wat jullie eigen ervaring was met jullie seksuele voorlichting. Zeg maar, waar hebben jullie dat vandaan gehaald? Kwam het van school? Kwam het ergens anders vandaan? Kwam het... daar ben ik benieuwd naar. Wat was jullie eigen seksuele voorlichting?
Nou, ik kan me één les bij verzorging herinneren van een docent die volgens mij dat op een bezem of een banaan een condoom voordeed. Waarbij het inderdaad gewoon heel plastisch werd uitgelegd. Maar ik had een moeder die gewoon het was allemaal gewoon heel relaxed. Dus ik denk dat ik veel informatie toch wel vanuit mijn moeder heb meegekregen. En zeker ook wel vanuit vrienden en vriendinnen. En van school herinner ik me die ene les die heel awkward was.
Ja. Wat is het toch met die lessen die awkward zijn? Ja. Ik heb ook zo'n herinnering dat het een biologieles was. En dan kwam er zo'n koffer en condooms. Ja. En dan werden die dingen uitgelegd door die biologieleraar. Die dan ook daar een beetje zo stond. Oh, hij deed hartstikke zijn best. Maar dat je ook iets had van, is dit alles of zo?
Ja, het is verschrikkelijk. Het is gewoon vreselijk heteronormatief. En heel erg plastisch. En gewoon, weet je, het gaat helemaal niet over jongeren laten nadenken over wat überhaupt seks en seksualiteit is. Hoe je je eigen lust kan ontdekken. Hoe je, weet je, gewoon echt... Van alles wat seks leuk maakt, is het ontdaan. Weet je, zo voor jou.
Ja, ja. En ook heel erg gericht op de gevaren van seksualiteit. Van, oh, niet zwanger worden, niet ziek worden. Ja, dit zijn allemaal de gevaren. Ja. En dit is allemaal wat er niet leuk is. Als ik echt denk, waarom wil je dit eigenlijk nog doen als je dit allemaal zo hoort?
Ja, terwijl wat ik bijvoorbeeld van mijn moeder heel tof vond. Ik was volgens mij 10 of zo toen ik al vriendjes had. En bezig was met zoenen en knuffelen en zo. En zij vroeg dan dingen van, oh, maar voelt het wel fijn? En was hij wel lief voor je? En... was hij voorzichtig en teder. En daarin zitten natuurlijk super een soort van lessen. Mm-hmm. Zonder dat het echt zo was. Een vingertje wijzen, maar gewoon heel... Ja, gewoon even checken of wat er gebeurde, of ik dat fijn vond. En daardoor ging ik zelf ook nadenken van... Oh ja, inderdaad, het is belangrijk dat het prettig voelt. En,
ja, eigenlijk jou meer bewust maken door te vragen bij jou dingen omhoog te roepen. In plaats van zeggen, zo en zo moet je het doen. Want dit is wat er belangrijk is. Ja. Ja. En hoe was dat voor jou? Hoe was jouw seksuele voorlichting?
Ja, ik kan me dus die les echt gewoon niet meer herinneren. Mm-hmm. Ik zit me serieus af te vragen of die ooit... was ik ziek? Het zou kunnen. Ik kan me wel herinneren inderdaad middelbare school. Wel iets met verzorg... Of überhaupt gewoon biologie. En dan had je het over voortplanting. Dat kan ik me wel... Dat er ook zo twee naakte mensen zo in een boek stonden. En dat je dan de onderdelen... Dat kan ik me wel herinneren. Ik kan me ook herinneren dat ik daar een heel laag cijfer voor heb gehaald. En ik kan me herinneren dat ik echt heel jong was, 6 of zo, dat mijn moeder, zeg maar, met het boek en dingen ging uitleggen, zeg maar dat. Maar inderdaad, verder dan wat jullie verteld hebben of zo. Ik denk dat ik dan misschien nog zelfs nog wel minder heb meegekregen. Niks over meer echt seksualiteit. Inderdaad, meer het plastische, meer de biologische kant ook. En de gevaren en dingen. Ik weet wel dat op een gegeven moment dan weet je gewoon van alles wel over SOAS. Want die moet je volgens mij op een gegeven moment ook gaan opdreunen.
Ja, die moet je ook wel gaan leren.
Ja, maar ja, eigenlijk was dat het wel.
En ben je zelf op zoek gegaan? Waar heb je zelf je informatie vandaan gehaald?
Ik denk dat dat echt wel wat later kwam. Ja, deels door zelf een beetje te experimenteren. Deels om denk ik wel een beetje op zoek te gaan op het internet. Er wel met vrienden en vriendinnen over praten. Maar dat was ook wel een beetje... Dat kon dan met sommigen, zeg maar. Met sommigen ook niet. Dus eigenlijk denk ik pas zeg maar de laatste aantal jaar, zeg maar, dat ik me er meer in ben gaan verdiepen, mee bezig ben gaan houden, over ben gaan lezen of meer met mensen over praat.
Ja, en wat had je graag gewild als je op de middelbare school had? Wat was voor jou...
Ik denk überhaupt, zeg maar, dat hele idee van seks is penetratie. Dat is echt super lange tijd, totdat iemand die mythe soort van ontkracht. Is dat het gewoon of zo? En iedereen om je heen beaamt dat ook een beetje of zo. En dat had ik eigenlijk wel gewoon op jonge leeftijd. Dat en dan in combinatie met gewoon hoe leuk seks denk ik kan zijn. Ook voor vrouwen. Heel veel is gewoon heel erg op mannen gericht. Dat zijn denk ik wel dingen dat ik dacht... Had ik toen...
Was leuk geweest als ik dat toen al had geweten. Ja. En zijn er voor jou dingen waarvan je iets had van... Oh, dat had ik wel... Dat had ik eigenlijk veel eerder willen weten.
Nou ja, ik denk wel deels... grotendeels wat Gita inderdaad ook zegt... Dat seks meer is dan penetratie.
Ja, ik denk ook daarop aansluitend... Dat, zeg maar, naast dat gewoon heel veel op mannen is gericht... Ook gewoon überhaupt denk ik meer over het vrouwelijke lichaam daarin. Mm. Ik heb het idee dat je dan al wel best wel jonge leeftijd weet. Wat bijvoorbeeld... iedereen weet dan op een gegeven moment van... Oh ja, hihihi, klaarkomen bij... Weet je wel, jongens, dat is dan echt een gegeven. En dan bij meisjes is dat een... Ja, bijna een soort geheim. Of niemand die het echt weet. Of kan of wil uitleggen of zo. En ja. Dan denk je wel een beetje van... Oh.
Ja. Ja, daarop, ik zit nu ook te denken aan een artikel dat ik laat lees over die mythe over dat vrouwen en hun seksualiteit altijd zo mysterieus en complex is. Dat er ook zo'n heel verhaal van gemaakt wordt. En dat iedereen daar elkaar een beetje in aan het bevestigen is. Ja. En ja, het werkt anders bij verschillende mensen en bij vrouwen. Ja. Als we het even zo even binair neerzetten, is het misschien minder vanzelfsprekend. Maar dat verhaal over, oh, het is een mythe, ja, het is moeilijk en complex. Ja. En, nou, een orgasme, dan moet je ook nog maar zien of dat gaat lukken. Weet je, dat zet gelijk al iets neer of zo.
Ja.
Wederom een soort norm of
ja.
zo.
Ja.
Ja. En dat inderdaad, dat het gewoon het lichaam helemaal niet inderdaad zo complex is.
Nee.
Mits het gewoon goed uitgelegd wordt.
Ja, mits het
gewoon
goed uitgelegd ja. En die 3D-clitoris erbij pakken.
Dat had ik wel inderdaad gewoon willen zien. Van, oh ja, oh inderdaad. En dan maakt het gewoon heel visueel.
Ja.
En juist omdat voor veel vrouwen het geslachtsdeel dus dan niet zo zichtbaar is... Mm-hmm. En als je dat dan een paar keer goed hebt bekeken, denk je, oh ja, nou, dit zit dus blijkbaar in mijn lichaam.
Ja.
Dus dan verklaart dat een heleboel. En dat is iets waarvan ik denk dat heel leerzaam is om op jonge leeftijd gewoon dat te kennen.
Ja.
En dat seks gewoon nooit moet. Dat vind ik ook wel. Daar zit ik namelijk nu over na te denken. Ik heb best wel lang, helemaal toen ik jong was, het idee gehad van, oh ja, als ik dan met iemand een relatie heb, dan hoort seks daarbij. Dat moet dan of zo. Terwijl als je dan geen seks hebt met diegene of een periode hebt waarin je bijvoorbeeld weinig penetratieseks hebt of weinig gewoon überhaupt seksueel actief bent, maar misschien wel heel intiem bent, met elkaar knuffelt of zo, bijna dat dan een probleem is. Omdat je met diegene in een relatie zit, dus dan zou dat, weet ik veel, elke dag moeten gebeuren of elke week of zo, weet je dat?
Ja, dat ook vooral. Er zijn zoveel, zeg maar, we leven enerzijds in zo'n zeg maar... Ja, samenleving waarin... Nou goed, dat zijn de jongeren ook. Seks overal!
Maar
ik bedoel, het is wel... Je ziet het op tv en ik bedoel, het is wel... In media in ieder geval... Of in ieder geval geseksualiseerde lichamen of dingen... Waardoor je er dus wel al op jonge leeftijd mee in aanraking komt. Maar de juiste informatie... En als je echt met bepaalde vragen zit... Of denkt van, nou, daar... Hè? Dan ineens, dan zijn er allerlei soort van gesloten deuren of zo.
Ja.
En dat vind ik zo.
Ja.
raar.
Nou, dat had ik gewoon heel erg graag allemaal willen weten op jonge leeftijd. En ook gewoon dat je dus met je klasgenoten op een relaxte manier daarover kan praten.
Ja.
Mm. Is ontzettend leerzaam. Ja. En ik denk ook wel dat ik had willen weten wat de invloed is van gendernormen op je seksuele ontwikkeling.
Ja.
Ja.
Want ik heb echt als jonge vrouw gewoon heel erg veel last gehad van een soort slettenstigma idee. Van, oh ja, ik wil wel gewoon met heel veel mensen seks hebben, maar ik moet het er vooral niet te veel over hebben en niet al te duidelijk kenbaar maken. Dus ik, dat zijn wel inzichten die ik gewoon heel graag al op jongere leeftijd had willen hebben.
Ja.
En die bijvoorbeeld bij mij echt wel tijdens mijn studie antropologie, dat me dat heel erg begon duidelijk te worden. En toen ik daar me in ging verdiepen en bepaalde boeken daarover ging lezen en dacht van, oh ja, damn, weet je wel.
Ja.
Ja.
Ik wil elke keer over Sex Matters beginnen, maar ik ga nog één vraag stellen en dan ga ik echt vragen hoe jullie al deze dingen tackelen met Sex Matters. Wat ik ook altijd vraag, altijd in al die keren dat ik al een podcast heb opgenomen, wat is jullie definitie van seks en seksualiteit?
Ja, dat is een goede vraag. Seks is in die zin, denk ik, als je seks, zeg maar, als je eigenlijk aan seksuele handelingen doet. Dus fysiek seksuele handelingen doet, waar jij, nou ja, op basis van lust of behoefte, zeg maar. En dat kan in je eentje, met een ander persoon, met heel veel personen. Je kan, ja inderdaad, ik denk dat voornamelijk is. En ook vooral als jij iets seksueels vindt, dat het dan is.
Mm-hmm. Dat het voor jou als persoon seksueel is.
Ja.
Dus als jij voor jouzelf het leeft, dit is voor mij seksueel, ook al is dat misschien voor heel Nederland niet zo, noem maar wat, dat het voor jou nog steeds dat ook bepaalt, hey, dit is seksueel of niet.
Ja, ja, en dus, ik bedoel, je kan natuurlijk ook bepaalde, ik kan me voorstellen dat iemand nu kan zeggen van, je kan ook een meisje in een bikini dan seksueel vinden of zo. Maar ik bedoel, misschien als jij dan later naar huis gaat en daar dan met dat beeld doet of zo, dan, ik weet niet of jij daar nog iets aan.
Nee, ik zit nu ook te denken. Ik vind het heel moeilijk om, zeg maar, want we hebben het hier ook wel eens in de workshops over. Ik zit namelijk nu te denken van, oh ja, wat is een beetje de uitleg die ik aan leerlingen geef?
Mm-hmm.
En ik had laatst ergens gelezen, volgens mij was dat van Vette Leurs. Nee, niet van, hoe heet ze nou, van Vuile Lakens.
Anies?
Ja, volgens mij had zij ergens een quote van, seks is het delen van seksueel plezier met jezelf of met iemand anders.
Ja.
Dat vond ik een hele mooie omschrijving. Ja. Toen dacht ik, nou, dit is gewoon precies hoe ik het ook zou omschrijven. Maar ik zit nu wel te denken van, oh ja, is dat dan 100% wat het voor mij persoonlijk, voor mijzelf is of zo? En voor mijzelf is seks, heeft wel ook te maken met fysieke nabijheid en bloot zijn en naakt zijn en me echt, zeg maar, aan het moment en de persoon overgeven of zo. Maar dat zou ik niet zo snel gebruiken om het aan een groep jongeren uit te leggen. Dus
ja,
dat komt dan misschien wel neer op het delen van seksueel plezier. Maar als ik seks voor mij visualiseer, is dat het wel. En
ja,
de plek waar
ik
me op mijn gemak voel. En ja, ik vind seks in een publieke ruimte, heb ik wel eens geprobeerd, maar dat vind ik gewoon niet zo prettig. Dus het is voor mij wel echt in een geborgen omgeving, met iemand die ik vertrouw, waar ik me op mijn gemak bij voel. Bloot, voelen, nat, warm. Weet je, dat zijn dingen die ik met seks associeer.
Ja.
Maar dat is dan echt voor mij persoonlijk.
Ja,
ja, dus jullie hebben de persoonlijke invulling van wat seks is, wat ook logisch is.
Ja.
En de veel bredere invulling wat seks is.
Ja.
Ja, ik vind die, wat je zegt van Anies, vind ik ook wel een hele mooie.
Ja.
Ja. Ja, toevallig ben ik de laatste tijd veel bezig geweest met allerlei mensen die seks aan het exploreren zijn. En dat je op een gegeven moment, hoe meer je erin gaat zitten, hoe breder überhaupt wordt wat seks is.
Ja.
En je denkt van, nou, het is gewoon eindeloos. En dat, maar dat is dan, dat heb ik zoiets van, oh ja, hoe breng je dit nou over aan mensen dat seks inderdaad zo voorbij penis en vagina en dat soort dingen gaat. En dat het misschien soms ook wel voorbij lichamen gaat, maar dat het een hele andere beleving wordt.
Ja.
Maar het is zo immens op een gegeven moment dan, dat je denkt, oh, dat houdt gewoon nooit op.
Ja.
Wat heel gaaf is.
Ja, maar dat idee is juist heel erg leerzaam, denk ik, voor iedereen die hier iets over, gewoon überhaupt voor iedereen, omdat dat ook gewoon de vrijheid geeft om datgene te noemen waarvan jij denkt, hey, dat vind ik interessant of dat bindt mij op, of weet je, dat het zo verschrikkelijk breed geformuleerd is, dat iedereen zich daarin kan vinden eigenlijk.
Ja. En hoe koppel je dat naar jongeren waarvan jij net ook al zei van seks is overal en die krijgen beelden mee. En als ik kijk naar mezelf toen ik jong was, was ik ook super onzeker van oh, doe ik het wel goed en is het wel normaal en dat soort dingen. Hoe vertaal je dat idee van oh, waar seks kan zo ontzettend veel dingen zijn naar mensen die misschien heel erg juist zoekende zijn, maar wat is normaal en hoe hoort het of zo? Of is dat mijn ding wat ik er nu opplak over hoe jongeren erin staan?
Nou ja, meestal doen we ook eigenlijk wel, want we doen toevallig dus ook een soort brainstorm in een van de workshops over, zeg maar, eigenlijk over seksualiteit. Maar dan komen er automatisch heel veel woorden die meer echt met seks of daden, zeg maar, te maken hebben. En dan gaan we een beetje aan hun vragen van, wat is het nou precies? En dan krijg je eerst heel vaak een beetje van, zo van, dat weet je toch wel. Ja. Maar als mensen het echt moeten uitspreken, dan is het toch wel inderdaad dat er eigenlijk vaak ook onderling in de groep al discussies komen van, ja, maar dan, maar dat is toch ook, weet je, of nee, maar de, of nou ja, als iemand dan zegt, seks is penetratie, is zoenen dan ook seks? Dan zegt de een ja en de ander nee. Mm. En dan, dus er, zeg maar, door die discussie is er, hopelijk, dan denk ik wel, is een belletje dat dan toch een beetje gaat rinkelen van, oh ja, dat is toch wel meer seksualiteit.
Of als bijvoorbeeld dan een hele discussie inderdaad alleen maar gaat over penis-vagina-penetratie, dat dan iemand zo vraagt, hé, maar mevrouw, we hebben lesbische eigenlijk seks, weet je? Dat je dan daardoor ook heel goed kunt uitleggen van, ja, het is zo verschrikkelijk divers.
Ja, eigenlijk dat.
Ja. Dat de ingang
vooral,
is.
Ja, dat de ingang is. En dat het vooral gaat om datgene doen waar jij op dat moment zin in hebt. Met iemand die dat ook, zeg maar, op die manier ervaart.
Ja. En seksualiteit is daarin wel een lastiger begrip om uit te leggen. Tenminste, ik moet zeggen, ik vind het zelf gewoon ook nog steeds een heel lastig begrip. Omdat het zo breed is ook in die zin. En we proberen dan meestal uit te leggen dat meer gaat om eigenlijk al je ervaringen, je ontwikkeling. En eigenlijk een soort meer proces is wat nooit stopt. En dat gewoon heel erg beïnvloed is door, nou ja, jouw achtergrond. Misschien qua cultuuropleiding. Waar, nou ja, goed, van alles het gewoon ermee te maken heeft. Volgens mij doet Dennis altijd een heel leuk of heeft hij wel eens gedaan met zo'n soort van, als we de gender workshops doen, dan leggen we op een gegeven moment uit van, nou, omdat heel vaak vragen we, weten jullie wat gender is? En dan zegt er altijd wel iemand geslacht. En dan zeggen we van, nou, we maken eigenlijk verschil tussen gender en geslacht. Maar het heeft zeker met elkaar te maken. En dat heeft hij ook wel eens bij seks en seksualiteit gedaan. Dat vind ik zelf wel, om het in ieder geval een beetje behapbaar te maken. Van, nou, seks heeft meer te maken met lichamelijke dingen. Waarbij seksualiteit dus meer, net als gender eigenlijk, gaat om, nou ja, hoe jij je voelt. Jouw eigen ervaringen, ontwikkelingen, wat er misschien van jou verwacht wordt. Cultuur, et cetera.
Ja, goeie. En nu is denk ik wel het moment aangebroken om over Sex Matters te praten. En de workshops, die worden al genoemd. Wat is het, wat doen jullie met Sex Matters? En wat is de filosofie?
Wat we vooral doen is dat we jongeren in staat willen stellen om zichzelf te kunnen zijn. Mm-hmm. En dat is natuurlijk echt extreem breed. Mm-hmm. Dus we focussen wel in op gender, seksualiteit en consent. En de filosofie daarachter is eigenlijk dat wij, toen we de stichting oprichtten, eigenlijk merkten dat de organisaties die al actief waren in het bespreekbaar maken van gendernormen en seksualiteit en mensen en grenzen, dat daar daar vaak een nieuwe norm werd gesteld. Dus dat het eigenlijk, wat er gebeurde was dat de organisaties heel erg actief waren op één onderwerp en daar een soort van speerpunt van maakten, waardoor het kon lijken alsof dat ene onderwerp, zeg maar, het enige was wat belangrijk is als het gaat over gender en seksualiteit. En wij zijn allebei, ik en Mike ook trouwens, we hebben heel veel in de queer theorie gezeten. We waren tijdens onze studie al heel erg bezig met van, ja, hoe kunnen we het nou over deze onderwerpen hebben zonder niet nieuwe hokjes te creëren. Nou, iemand die op mijn werk als student heel veel invloed heeft gehad is Judith Butler, die eigenlijk heel goed beschrijft hoe gender iets is dat je doet en hoe aan de hand van herhaling, dus bepaalde ideeën over mannelijke en vrouwelijkheid, waarheid worden. En wat ik heel tof vind aan haar werk is dat het eigenlijk de vrijheid laat zien om daarin je eigen keuze te maken. Mm-hmm. Dus voor mij is queer theorie of queer leven eigenlijk gewoon jouw eigen keuze maken en proberen voorbij alle categorieën die we met elkaar gemaakt hebben, daar enigszins voorbij aan te gaan. Zonder te ontkennen dat ze er zijn.
Mm-hmm.
En dat vond ik altijd hele interessante perspectieven. Gewoon voor mezelf om over na te denken. Maar ook om dat dus aan jongeren mee te geven in de workshops. Van hey, neem eens een stapje terug en kijk gewoon eens naar wat je allemaal kunt zijn. En hoe je er dus over na kunt denken als het gaat over gender en seksualiteit. Om al die categorieën die je hebt aangeleerd gekregen, om die soms even los te laten. En gewoon te voelen of te doen wat jij graag wilt.
Mm-hmm.
Dus dat is ergens in 2008-2009 of zo de filosofie achter de stichting geweest. Om dus niet nieuwe hokjes te creëren, maar gewoon om te laten zien hoe breed eigenlijk gender en seksualiteit is.
Ja.
En dus om dat in zijn volle breedte aan jongeren te laten zien en ook te laten ervaren. En natuurlijk, als je naar de gemiddelde klas gaat, is echt bijna iedereen wil normaal zijn en in de hokjes passen. En dat is ook helemaal niet erg. Maar soms, weet je, dus altijd in de les zijn er een aantal dingen die dan net even afwijken van de norm, wat dan wel de diversiteit laat zien.
Hm.
Dus dat, ja, dat is heel erg de filosofie eigenlijk van Sex Matters. Dus ja, je vraag was hoe we dat doen.
Ja, ook de filosofie en ook hoe je dat praktisch inderdaad toepast. En wat jullie daarin onderscheidt. Maar dat heb je eigenlijk ook al aangegeven van andere organisaties die seksuele voorlichting geven of met gender bezig zijn.
Ja.
Die, wat jullie daar uniek in maakt.
Nou, en ik denk wel echt de focus op gender. Dus dat wij het over gender, of dat we het over seksualiteit hebben, maar wel vanuit het bespreken van gendernormen. Dus hoe gender van invloed is op iemands seksuele ontwikkeling.
Ja.
Dus we zijn niet zozeer klassiek seksueel voorlichting aan het geven over inderdaad de plastische praktijken die iedereen bij verzorging of biologie of zo heeft gehad. Maar wij richten ons veel meer op de sociaal en emotionele kanten van seksualiteit. En ook de culturele component. En dat is denk ik helemaal omdat we vooral in de Randstad actief zijn. Super belangrijk, omdat we klassen met leerlingen voor ons hebben die echt uit zulke verschillende gezinnen en culturele achtergronden en sociale klassen en hoeken komen, waardoor zo'n brede aanpak ook leerlingen de vrijheid geeft om te denken, oh ja, maar binnen mijn gezin is dit gewoon, binnen mijn gezin is dat gewoon.
Ik had al een vraag van hoe doe je dat als je inderdaad zo'n divers met zulke diverse mensen werkt, met zulke diverse achtergronden die allemaal een eigen achtergrond meenemen.
Ja, dat maar door vooral de groep heel erg aan het woord te laten in de workshops.
Ja. Mm-hmm.
En doordat alle workshopleiders ook hun eigen verhaal meebrengen.
Ja.
Dus er zit en heel erg veel input van de workshopleiders in alle workshops. En gewoon alleen maar zorgen dat die leerlingen met elkaar aan de praat gaan en door middel van opdrachten, stellingen, filmpjes. Gewoon maar naar boven laten komen hoe divers deze onderwerpen zijn. En wij creëren natuurlijk de veilige setting waarbinnen dat gebeurt. En wij stellen de vragen waardoor leerlingen over deze dingen gaan nadenken. Maar uiteindelijk is het vooral heel erg bepalend ook wat er in de workshop wordt besproken, wat eruit komt. Ja, het wordt heel erg door de groep bepaald.
Ja, dus jullie maken de container eigenlijk. Ja. En daarin mag de groep zelf aan de gang.
Ja. En natuurlijk, weet je, al die draaiboeken, er zit echt wel een idee achter wat we willen laten zien. En het is echt niet zo dat we zeggen, nou, ga maar praten. Weet je, er zit een duidelijk opbouw in. Alleen, dat zorgt er namelijk ook voor, dat is namelijk ook één belangrijk ding, wat altijd onze filosofie is, dat we niet zeggen van, wij weten hoe het goed is of zo. Wij weten hoe je seks moet doen, of wij weten wat gender is, of wij, weet je. Dus we stellen ons ook altijd best wel lerend op naar leerlingen toe. Waardoor ook wij als organisatie mee bewegen met wat er nu speelt. Waar leerlingen zich nu mee bezighouden. Of wat voor jongeren op dit moment van invloed is op hun gender of seksuele ontwikkeling.
Ja. En hoe maak je zo'n veilige container dat jongeren ook daadwerkelijk gaan praten over iets wat, seks,
Nou ja, het verschilt sowieso wel echt heel erg per klas natuurlijk. En omdat je dus ook wel afhankelijk bent van de klas eigenlijk. Het is een workshop, dus het hoort interactief te zijn. Ja, dan heb je soms wel eens een klas waar iedereen met de armen over elkaar zit. Een beetje naar de grond zit te staren of zoiets. Dat maak je ook wel eens mee. Maar ja, over het algemeen, door zelf dingen te delen. Ja. We beginnen sowieso de workshop meestal met van dat we even aangeven wat er gaat gebeuren, wie wij zijn, zeg maar. We zitten altijd in een kring ook, van tafels en alles weg. We proberen gewoon een zo informeel mogelijke sfeer eigenlijk te creëren. En dan benadrukken we dat eigenlijk alles wat er gezegd wordt hier blijft, zeg maar tussen in de klas blijft. En dat ze, we vragen of ze daaraan mee willen doen. Dat ze ons alles mogen vragen. En dat wij hun ook alles mogen vragen. En dat het ook oké is als we iets vragen en iemand denkt ineens van, oh nee, daar wil ik helemaal geen antwoord op geven. Of dat vind ik te ver gaan of zo. Dat je dat gewoon mag aangeven. Dus we leggen eigenlijk de nadruk op. Want soms kan de naam Sex Matters inderdaad nog wel eens voor, oh, mevrouw, komt u?
Of bijplast. Ja, dat inderdaad. Soort dingen. Ja.
Dat is, ik bedoel, dat is soms nog wel een lastige. Want dan is de eerste workshop gaat over gender. Gaat eigenlijk helemaal niet echt over seks. En dan... zit iedereen al helemaal gespannen daar een beetje te zijn. En dan, maar ik denk dat we gewoon even duidelijk zijn over wat we willen. Dat we eigenlijk gewoon een gesprek willen voeren. Dat we ook heel benieuwd zijn naar wat zij allemaal weten en vinden en denken. En inderdaad wat Eva zegt, dat wij ons ook een beetje lerend opstellen. Dus constant ook vragen van hoe is dat bij jullie of... zoiets of zo. En dan loop je ook af en toe wel tegen iets aan. Als dat ik dan zeg, want hoe is dat dan als je bijvoorbeeld date en je hoort dan op een gegeven moment van, ja, maar mevrouw, er wordt niet echt meer zo gedate zoals u dat zegt. Het is gewoon meer van, je hebt gewoon Snapchat en dan nodig je elkaar uit. En dan denk ik van, oké, ik dacht dat ik nog best wel jong was. Dus ja, in die zin, ja, daardoor praten ze meestal wel. En ja. De ene klas wat meer dan de ander. Ja. De ene zegt wat meer dan de ander. Maar het, ja, zo gaat het meestal.
Ja, en nog even daarop aanvullend is dat we bij... Nou ja, volgens mij bij allemaal echt zo'n klas inkomen met echt een goede bak positieve energie. En dat werkt altijd. Dus niet zo van, nou jongens, voorzichtig. En dan heel serieus nemen. Ja. En dan gaan ze over een heel zwaar onderwerp. En wel zo, nee, yes, het is leuk. We komen iets leuks doen.
Ja.
Ook dat al vooral. Zijn er natuurlijk... echt verschrikkelijk veel shitverhalen over seks. En die is niet altijd leuk. Maar gewoon het positieve insteek, dat werkt aanstekelijk.
Ja.
En dat laat jongeren vaak wel... gewoon zich even een beetje loskomen.
Ja.
Ik voer wel altijd met alle mentoren en zorgcoördinatoren een intakegesprek. Dus als er specifieke dingen zijn in een klas, dan weten we dat van tevoren. En houden we daar absoluut rekening mee. En wat we ook heel erg doen is, mochten er ongemakkelijke situaties zijn of iemand iets delen wat niet goed valt in de groep, dat we altijd de aandacht naar onszelf trekken. Dus dat zorgt eigenlijk voor dat degene die zichzelf op dat moment misschien slachtoffer maakt of kan maken van pesterijen, dat we de aandacht naar onszelf trekken. En inderdaad dat we duidelijke regels afspreken met de groep over hoe de workshop gaat verlopen.
Ja.
En wat heel erg helpt is dat wij geen vaste docenten zijn.
Ja.
Dus we zijn allemaal jong, redelijk jong, herkenbaar. Weet je, we zijn niet de vaste docent.
Mm. Ja, bij wie je een week later weer iets moet doen of iets anders.
En dat scheelt denk ik sowieso wel. Want dan merk je dat ze niet allemaal, maar dat de meesten al een insteek hebben van... nou, dit is sowieso leuker dan wiskunde.
Ja. Ja.
Zeg maar, wat er ook gaat komen, dit is beter dan... waardoor zij ook eigenlijk al een soort positieve insteek
daarin
hebben.
En hoe reageren, je zegt ze hebben al een positieve insteek, hoe reageren mensen op überhaupt de positieve insteek? Omdat we net al hadden van, weet je, seksuele voorlichting gaat vaak, als we het even daarover hebben, over wat is er gevaarlijk en hier moet je voor oppassen en dit soort dingen. En jullie komen daar met een heel andere insteek van, seks is leuk en we gaan het erover hebben. En tuurlijk zijn er moeilijke en complexe en nare kanten aan. Hoe zijn de reacties daarop? Wordt het gewaardeerd?
Nou, door wie? Door
dat is misschien ook de vraag. De jongeren, misschien door verschillende doelgroepen of groepen.
Ja, ik denk dat mensen die van boven de 40 over het algemeen al lekker vast in hun ideeën zitten. En daar nog wel best moeite mee kunnen hebben. Nou wil ik niet zeggen dat dat voor alle mensen van 40 zo is. Maar ik kom wel veel wat oudere schoolleiders tegen die, het volgens mij zelf gewoon eigenlijk wel heel erg spannend vinden om het daarover te hebben. En... dan soms nog wel spannender vinden, denk ik, dan de jongeren.
Ja.
Maar jongeren, meestal krijgen we, want we vragen ook altijd aan het eind van de workshop van, hoe vonden jullie het? Meestal zijn die reacties wel positief.
Ja.
Ja, dat is het ook. En dat vind ik altijd wel tof om te horen, als jongeren dat zeggen, dat ze echt elkaar op een andere manier hebben leren kennen.
Mm.
En dat ze nog nooit op die manier een gesprek hebben gevoerd met elkaar. Of dat ze nog nooit... dat. Die manier over deze onderwerpen we hebben gesproken. En dat vind ik altijd wel echt de fijnste feedback of zo.
Of dat
die je kan hebben.
Leraren wel zeggen van, oh,
ik heb mijn klas nog nooit
die
zo
en
gezien.
Die praat nooit.
Ja,
en die
zijn
nu ineens wat of zo. Dus blijkbaar doet inderdaad dat gewoon een gesprek aangaan gehoord worden. Ik bedoel, het is in die zin natuurlijk voor ons ook misschien wat makkelijker dan voor docenten, want die moeten inderdaad zo'n curriculum er ook doorheen duwen. Maar ja, dan, dat er dan ineens een soort dynamiek ontstaat die er normaal niet is. Dat...
Plus dat leerlingen ook gewoon, er wordt heel weinig aan jongeren gevraagd.
Ja.
Wat ik aan de ene kant begrijp, omdat je gewoon, weet je, scholen zijn echt fabrieken en er zitten duizenden kinderen op. En als je met iedereen de hele tijd wilt gaan vragen hoe iemand zich voelt, dan wordt het wel echt lastig om nog les te geven. Maar aan de andere kant, weet je, ik maak geen onderscheid tussen iemand van 1 en iemand van 50. Ik heb nu een kind en dat is 9 maanden. En ik kan prima zien wanneer die zich niet fijn voelt en wel. Dus ik vind bijvoorbeeld consent bij kinderen echt extreem onderschat. Dus... Weet je, dan denk ik, ja, het is zo belangrijk dat kinderen zich gezien en gehoord voelen. En als je dat al mee kan geven, dan gaat sowieso die workshop lukken. Weet je, als je duidelijk laat zien van, hey, we zien jullie, we horen jullie. En juist wat jullie willen zeggen is belangrijk.
Ja.
Dat, en dat kan voor kinderen dan heel verfrissend zijn. Van, wow, er komen mensen die gewoon serieus vinden en die ons serieus nemen.
Ja.
En vaak de kinderen die zeg maar als lastig worden omschreven, die vinden wij juist vet leuk. Want die... Weet je, die gooien er van alles uit. En dan kan je een vet gesprek mee hebben. Weet je, en die energie kan je dan lekker gewoon voor de workshop gebruiken.
Ja.
Dus...
ja. En nu had ik een vraag. Ik hoorde je praten en ik dacht, ik wil luisteren. En ik had een vraag. Nou ja, waar ik sowieso ook wel benieuwd naar ben. Want jullie hebben het al over van, we luisteren eigenlijk heel veel. We maken die container, we luisteren. En tegelijkertijd behandelen jullie best complexe thema's. Als je het hebt over gender en ook over consent. Dat zijn geen dingen die... Missen. Ik geef workshops over consent en cursussen. Nou ja, daar kan je wel, je kan daar zo lang over doorgaan en het is allemaal relevant. Maar hoe doe je dat in die 1,5 uur dat je daar bent? Dat je toch denkt van, oké, maar ik heb toch die essentie van consent, heb ik ze toch meegegeven.
Ik denk dat het wel voor ook elke workshopleider weer anders is. Maar ik weet ook wel van een paar anderen, proberen daar wel echt een rode draad in soort van vast te houden. En ook elke keer als er dus vanuit de groep heel veel dingen komen, dan probeer ik het heel vaak wel terug te koppelen naar van, oké, dat is een goed voorbeeld van, en dan dat toch aan onze stof op een of andere manier te koppelen. Ik probeer, lukt niet altijd, maar in ieder geval heel duidelijk te zijn in het begin van wat het doel is, waar we het over gaan hebben, waarom. En dan aan het eind ook nog eventjes een soort van terugkoppeling te maken van, waar hebben we het nou over gehad? Waarom vinden we dat belangrijk? Of waar kan je dat aan koppelen of in meenemen of zo? Zodat hopelijk in ieder geval die kern, de boodschap of zo, toch een beetje overkomt. Maar dat is wel, het is wel een balans vinden. Want soms worden er ook wel eens dingen gezegd. En dan denk je, nee, dat was niet, dit is niet waar het over gaat. Of dit is niet waar we heen willen of zo.
Ja.
En dat is soms wel eens lastig.
Ja, en ik zit nu te denken, wat wij ons heel erg van bewust zijn, is dat wij gaan niet in 3 workshops een hele klas, zeg maar, ineens veranderen of zo. Dus wat we doen is zaadjes planten en jongeren een basisidee meegeven van wat gender überhaupt is. Of dat dat een sociaal construct is. En dat dat dus heel divers per persoon eigenlijk geformuleerd kan worden. Het is al heel wat dat jongeren op een relaxte manier over deze onderwerpen aan het nadenken worden gezet. En daar enige kennis over verwerven. En zien van, er zijn mensen die daar gewoon best relaxed over vertellen. Die verschillende ervaringen hebben. En dat alleen al is heel leerzaam. En ik denk dat dat wel...
Ja, ik denk ook dat je komt daar wel met een bepaald doel. Maar we gaan het dus uiteindelijk niet doorheen drammen. Ik probeer wel meestal... Soms worden er echt hele heftige dingen gezegd. Het is echt homofobische, super seksistische dingen. En dan zijn er ook echt wel mensen die zoiets hebben van, ik ga ook... Ik weet niet of ze dat dan echt denken of dat ook groepsdynamiek is van, ik ga nu niet zeggen van, eigenlijk wat jij zegt ben ik ook wel, is ook wel waar of zo. Maar dan zijn er echt wel mensen die dan stellig blijven van, nee, ik vind homo's in dit of ik vind, zus en zo. En dan probeer ik niet zoiets te hebben van, jij moet nu homo's gaan accepteren, want Maar dan probeer ik wel meer dat gesprek aan te gaan van... joh, maar vind je het eigenlijk belangrijk dat mensen respectvol met elkaar omgaan? Of elkaar op een bepaalde manier behandelen... waardoor we in ieder geval met z'n allen een beetje door één deur kunnen... Nou, en dan meestal komt er wel een gesprek van... ja, dat vind ik eigenlijk wel belangrijk. Dus ik ben niet zo gediend van, maar dan denk ik altijd wel van... in die zin, dan ben je inderdaad nog niet iemand die misschien meeloopt met de Pride... Maar dan is misschien dat eerste zaadje een beetje geplant. Hopelijk.
Inderdaad, het niet de hele tijd over iets wat dan inderdaad het hete hangijzer is in die klas daar vol op gaan zitten. Maar misschien 5 stappen terug en waar gaat dit eigenlijk over?
Ja.
En vervolgens kan je dan jongeren wel weer laten inzien van, is dat een vorm van discriminatie of is dat een vorm van... die dan soms ook nog wel weer linkt aan hun eigen leven. Van, ik maak dat ook mee en ik vind het ook niet relaxed als het bij mij gebeurt. Dus misschien kan ik dat ook beter dan niet bij iemand anders doen of zo.
En ik denk daarnaast, dat is misschien ook wel een beetje gezegd... maar dat de workshopleiders ook als een soort spiegelbeeld... Niet altijd, maar het zijn vaak mensen... en daar proberen we ook wel een beetje op te letten, toch? Waaraan jongeren zich op een of andere manier kunnen spiegelen of mee kunnen identificeren. En ik denk dat het gewoon scheelt. Soms wordt er gezegd van iets heel erg, bijvoorbeeld... Nee, dat mag niet volgens mijn cultuur of zo. Mm-hmm. Of in mijn geloof, dat is gewoon niet zo. Kan gewoon niet, kan echt niet of zo. Maar dan staat daar wel onze Turks-Nederlandse collega te vertellen dat... hij dat wel in zijn omgeving heeft en daar helemaal cool mee is. En dan kan zo iemand wel blijven zeggen van... nee, dat kan echt niet. Maar dan denk ik van dit is volgens mij zo waardevol... dat je iemand dan in die zin uit je, tussen aanhalingstekens eigen groep ziet... Mm-hmm. Een mening ziet aannemen die jij niet gewend bent... misschien nog niet zo vaak hebt gehoord... maar wat dus ook een mogelijkheid is.
Ja. Ik zit ook te denken als ik het zo hoor. En wat ik zelf ook tegenkom is dat ik mensen tegenkom die al zo lang met seksualiteit. En trouwens ook bij mezelf. Dat ik nog steeds in bepaalde normen zit. Dat het zo moeilijk is om daaruit te komen. Ook al word je dagelijks gevoed door andere geluiden. Ja. Omdat die maatschappelijke norm zo sterk is. En ik denk dat het super goed is wat jullie doen. Die zaadjes moeten geplant worden. En tegelijkertijd heb je mensen die elk op een eigen moment weer geraakt worden door bepaalde dingen. Dat ik zou hebben van, waarom beginnen we niet gewoon van de kleuterschool... tot het einde van je leven. Een soort constante seksuele... Ja. Of misschien niet constant, maar dat er altijd mogelijkheden zijn om te leren. Ja. Omdat dit... Ja. Het wordt zo vaak gefixeerd op de puberteit. Zo van, dan gaan we jullie wat leren over seksualiteit.
Ja.
Daarna weet je het wel. Daarvoor heb je nog geen seksuele gevoelens. Wat volgens mij ook niet waar is. Nee. Maar hoe ga je daarmee om dat je realiseert dat... Ik heb een paar momenten.
Je moet ergens beginnen.
Ja,
dus je kan wel zeggen, we kunnen niet daarop focussen. Ja, het is de zonde om het dan niet te doen.
Nee, dat is helemaal waar.
Dus,
nee.
Weet je, ik denk ook van, we moeten alle mensen die bij een kinderdagverblijf werken.
Ja.
Het begint al bij gewoon de geboorte van kinderen. Dus het is natuurlijk een maatschappelijke verandering.
Ja.
Waarvan je hoopt dat die doorzet. En ik denk gewoon dat als er verschillende mensen op verschillende plekken actief zijn, dat het uiteindelijk wel goed komt.
Ja.
En in die zin passen we onze stof daar ook wel een beetje op aan. Soms heb je ineens een groep voor je die al best wel ver is. Of waar een niveau gewoon best wel hoog is. En dan niet per se hun opleidingsniveau. Maar meer gewoon de kennis, de achtergrondkennis of zo die zij hebben over deze onderwerpen. En dan kan je soms veel meer de diepte ingaan.
Ja. Ja.
Dan inderdaad een groep die nog... Wat? Gember! Of dan komen er ineens... Dan is alles nieuw. En dan neem je wel even 10 stappen terug. En dan heb je het gewoon puur over bijvoorbeeld mannelijkheid, vrouwelijkheid. Mm-hmm. Dan ga je nog niet eens in op wat er... Want dan is dat zo, dan zie je ze soms echt kijken van... je pas je daar een beetje op aan.
Ja, en wat ook juist misschien nog wel... Ik bedoel, het is bij mensen die al... Of jongeren die er al meer mee bezig zijn, is het ook super waardevol. Maar bij mensen die er nog nooit over na hebben gedacht... Misschien nog wel dat je denkt... dit is gewoon de eerste keer dat je überhaupt over het concept mannelijkheid en vrouwelijkheid nadenkt.
Ja.
En dat kei waardevol is. En dat ik daarna denk, wat zijn de stappen die we hierna kunnen nemen? Ook als maatschappij van... Ja. Hoe kunnen we die verandering veel breder doorzetten dan dit? Dit zijn fantastische eerste of hele essentiële stappen. En maar hoe waaien we dat uit, zeg maar?
Ja. Maar ik denk dat het ook wel gebeurt.
Ja, waar zie jij dat gebeuren?
Ja, ik denk dat een eerste stap is dat het echt wel door populaire media deze onderwerpen nu zijn opgepikt. Dus aan de ene kant denk je, ja, het wordt ergens ook een soort van, wat is het, commodificeren van bepaalde, ja, enigszins, nee, bijvoorbeeld het feminisme wordt nu in muziek en mode gebruikt, een soort manier om iets te verkopen. Maar aan de andere kant is het wel iets waardoor dan heel veel mensen weten wat feminisme is. Ja. Dus ik zie wel dat, ja, gewoon in de maatschappij überhaupt, zeg maar, het nadenken over gendernormen, dat steeds meer gebeurt. Dat was echt 10 jaar of 15 jaar geleden echt niet zo actueel.
Ja.
Dus ik denk wel dat of bijvoorbeeld het genderneutraal opvoeden van kinderen, daar wist ik 10 jaar geleden niet van dat er was.
Ja. Mm-hmm.
Dus dat zijn wel dingen die, denk ik, gaan bijdragen aan dat er echt gewoon een hele maatschappij langzaam aan het veranderen is.
Ja. En dan speel ik misschien advocaat van de duivel. Want ik denk dat soms ook. Ja. Aan de andere kant denk ik, is dat omdat wij in de Randstad wonen. En ergens ook in een omgeving zijn waar dat veel meer ook gestimuleerd wordt.
Ja.
Ja. Want ik zit ook, misschien is dat een hele gekke link die ik nu maak. Nee, ik zit te denken aan, ja, maar ook aan straks onder je 25e onderzoek van Rutgers. Ja. Waar het nu gaat, oh ja, jongeren die zijn allemaal, weet je, die gaan pas een jaar later, als we dan hebben over weer penis en vagina sick. Ja. En die een jaar later worden ze ontmaagd. Ja. Ze worden allemaal veel conservatiever. En toen zei iemand, ja, maar dat is ook omdat het onderzoek veel breder is uitgezet. Dus eerst was het veel meer mensen in de Randstad die werden bevraagd, jongeren in de Randstad. En nu is het veel breder uitgezet. Dus nu krijg je de cijfers terug van mensen die buiten de Randstad wonen, om even die scheiding te maken. En blijkt dat er hele andere normen zitten. Dat we ook in die eigen bubbel zitten van, hey, kijk eens, we zijn allemaal progressief. En daar betrap ik mezelf af en toe ook heel erg op van, oh, ik zie echt heel veel toffe dingen gebeuren. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar ik zit wel in die, in die eigen wereld ook.
Ja.
En ik ben het een beetje eens, hoor, met een beetje populaire media, dat daar veel in gebeurt en dat de discussies echt anders zijn. Dat zeker op het gebied van gender dan 10 jaar geleden. En tegelijk denk ik, en daar is volgens mij ook nog een wereld waar dat niet zo is.
Ja, en in hoeverre is dat misschien gewoon een hype? In hoeverre is het duurzaam, vraag ik me wel heel vaak af.
Mm.
Ik denk wel een beetje soms van, dan kom je soms op een school en daar zijn dan hele welwillende mensen of niet. Maar dan denk ik wel soms een beetje van, oh ja, we gaan het over diversiteit en inclusiviteit hebben in 1,5 uur je hele schoolcarrière. Inderdaad, ik bedoel, ik doe het met alle liefde en ik vind het, maar het is zo, er moet wel in die zin wel wat meer ook gebeuren. En ik hoop gewoon dat dit eerste stappen zijn en dat het inderdaad straks in, weet ik veel, vanaf de basisschool, vanaf in, nou ja, in, op allerlei velden, zeg maar, gewoon te vinden is. En ik hoop niet dat dit een soort, oh ja, we gaan, ja, dat zou ik zonde vinden, dat zo'n, weet niet, tijdelijk iets is of zo.
Ja.
Ja, ik weet niet. Ik ben echt wel gewoon hoopvol dat dingen echt veranderen. En het gaat allemaal hartstikke traag. En we gaan vast nog wel heel veel dingen fout doen of zo. Maar het kan gewoon niet dat alles hetzelfde blijft. Want dat is nooit zo geweest.
Nee, dat is zeker waar. Ja. Misschien ben ik soms ook gewoon ongeduldig zelf. Dan denk ik, oh, weet je, er kan nog zoveel. En waarom zijn we niet al daar?
Ja, dus ik denk dat het ook heel leerzaam is, juist om je in heel veel verschillende omgevingen te bewegen. Want dat is waar wij ook wel als organisatie, in ieder geval, toevallig hebben we daar laatst ook een training over gehad, ook om met een zo divers mogelijk team deze workshops te geven. Omdat ik wil, ik zit in een, misschien mijn meest directe vrienden zijn wit en progressief. Maar ik ben ook met heel veel mensen bevriend die dat niet zijn. Juist om verschillende meningen over hetzelfde onderwerp te horen. En ik denk dat dat super belangrijk is als je het over gender, seksualiteit en consent hebt. Omdat er gewoon werelden zijn waar ik misschien standaard niet in terecht zou komen. Maar waarin ik wel mezelf ga forceren om in terecht te komen. Om gewoon te leren over vrouwelijkheid in een bepaalde cultuur die niet de mijne is, maar die ik wel super interessant vind.
Ja.
En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, omdat je daardoor ook ziet van, hey, die verandering die ik in mijn soort van hoogopgeleide progressieve wereld zie, dat gaat nooit dezelfde zijn als die, weet ik veel, mijn Turkse onderbuurvrouw of zo gaat hebben. Alleen, wij komen uit gewoon een andere wereld, maar dat betekent niet dat wij gewoon in onze wereld gewoon dezelfde stappen kunnen maken.
Mm-hmm.
Dus dat, ja.
Ik kan me ook voorstellen dat dat helpt bij zorgen dat je zelf niet normerend wordt met een bepaald idee van, oh, ik vind dat iedereen zo moet zijn, want dit is ons progressieve wereldbeeld en iedereen zou gebaat zijn bij er zo naar te kijken, terwijl dat ook weer hoogst individueel is en zo.
Want ik bedoel, volgens mij moet je gewoon precies doen waar je zelf zin in hebt.
Ja.
En dan kan dat iets zijn wat ik misschien conservatief vind, maar wat jij gewoon heel goed vindt bij jezelf passen. En ik denk dat het gewoon heel goed is om dat te stimuleren. Maar dat je wel mensen ook stimuleert om in ieder geval daar goed over na te denken of goed te voelen van, hey, is dit ook echt datgene wat ik wil?
Hmm. Ja. Ja.
En ik denk dat daar, zeg maar, de key zit tot verandering. Dat je gewoon mensen even misschien 5 keer laat nadenken. Nou, ja. Okay.
Bewustwording.
Ja, bewustwording. Ja.
Ja. Ja, en de ruimte maakt zodat mensen zelf bewust een keuze kunnen maken. Ja. In plaats van meegaan.
Dat vooral. Ja. Ja. Ja.
Hey, heel iets anders. Wat zijn dingen die jullie hebben geleerd van jongeren? Praktisch of heel groot?
Nou, ik denk sowieso ook gewoon heel veel. En dan niet per se altijd dingen die echt heel erg met deze thema's te maken hebben. Maar ja, soms kom je inderdaad, we zijn ook actief in het jongerenwerk in Amsterdam voornamelijk. En dan kom je soms in een groep met uitsluitend moslima's. Of inderdaad alleen maar Marokkaanse Nederlandse meiden of zo. Dan leer je heel veel culturele dingetjes of zo. Vooral ook juist omdat jij daar dan zit met je draaiboekje. En zij dan zeggen van, nee, maar bij ons gaat het zo en zo en zo. En dan inderdaad, dan word je ook eventjes uit jouw bubbel gehad. En denk je van, oh ja, oh, had ik eigenlijk nog helemaal nog nooit over nagedacht of zo.
Ja.
Dat denk ik.
Ik heb echt super veel, gewoon over alle onderwerpen leer je wel iets. En ik denk dat het meest leuke vind ik gewoon dat je inderdaad uit zoveel verschillende culturen dingen leert. Gewoontes gebruiken. En ik wist bijvoorbeeld niet dat is een suf klein dingetje, maar dat wat die meiden vorige week vertelden, dat als meisjes voor het eerst ongesteld worden, dat ze dan mee moeten doen met de Ramadan. Nou, dat vind ik dan weer knetter interessant. Want als een jongen dan voor het eerst sperma heeft, dan moet die meedoen met de Ramadan. En dan zit ik nu al te bedenken van, oh ja, volgende keer als ik dan met leerlingen daarover ga hebben, dan wil ik weten, ja, hoe zeg je dat met je ouders?
Ja, ja.
Hoe weet je dat? Ja. Ga je ouders dan je bed checken dat je voor het eerst sperma hebt gehad? Is dat een soort van cool ding om dan te zeggen, ik doe met de Ramadan mee. Jij ook?
Ja.
Ik wil zo.
Ja.
Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen die gewoon, ja, die komen gewoon in gesprekjes met jongeren eruit. En die, ja, weet je, dat is gewoon een kwestie van vragen en dan nadenken van, oh yes, leuk, hier ga ik volgende keer wat over vragen. Omdat daar ook weer een soort van heel leerzame dingen in zitten. En dat triggert dan ook weer mijn beeld van, oh ja, maar misschien is het in zo'n gezin helemaal niet awkward om met je vader over sperma te hebben.
Ja,
is dat gewoon mijn eigen idee over, nou ja, hoe het in een, weet ik veel, traditioneel Marokkaans gezin eraan toe gaat?
Ja, alhoewel ik denk dat het in heel veel witte gezinnen dat mensen ook iets hebben van, praat over sperma met mijn vader.
Maar dat is een superbelangrijk ding.
Ja.
Op een enig moment
moet je
gaan
daar zeggen. Ja, daar moet je dus over hebben.
Ja, meedoen. Klopt. Nou, te gek, toch? Dat is fantastisch.
Ja.
Dus dat zijn wel dingen die ik zeker van jongeren heb geleerd.
Ja.
En wat ik ook wel, ik vind juist namelijk jongeren in gewoon tussen de 14 en de 18 super leuk. Omdat het gewoon wel een bijzondere periode in je leven is.
Ja, dat, die dynamiek vind ik heel leuk.
Ja.
En ja, ik ben zelf dus iemand die dus in die zin best wel moeite heeft met consent. Of gewoon, ik vind het lastig om dus wensen en grenzen aan te geven. En tuurlijk, als je erover begint, dan is het soms wel eens zo dat dan jongeren gewoon zeggen van, nee, ik zeg altijd precies wat ik wil. En dan, nou ja, als je dat, later prik je daar dan wel een beetje doorheen. Maar je hebt soms ook types dat die hebben gewoon een soort uitstraling. Die echt een soort zelfverzekerde, nee, dit, ik zeg gewoon wat ik vind, wanneer, nou, dan denk ik altijd van, wauw, leer mij.
Hoe je dat doet.
Maar dat ik echt ook denk van, ja, ik geloof jou ook. Ik weet gewoon zeker dat jij eigenlijk bijna alleen maar doet waar je zin in hebt of, nou ja, hoe je dingen, dat vind ik, dan denk ik soms van, wow, zo vet.
Ja, wat gaaf.
En ook wel gewoon, ik heb ook wel echt zo, ik kan me heel veel momenten herinneren waarin er gewoon de meest stereotype macho guy iets dan super vrouwelijks, liefs of zo bij een andere jongen doet. Dus waarin dan ook jongeren mij echt verschrikkelijk verbaasd hebben. En zo van, wow, deze had ik even niet aanzien komen of zo.
Ja, het neemt denk ik ook uiteindelijk, omdat je ook zo met zoveel mensen, verschillende mensen in aanraking komt, ook een beetje jouw stereotypen of blinde vlekken toch ook wel weer een beetje weg. Omdat je ook, tuurlijk, je hebt ook aannames over oh, die zijn dan een beetje zo, of die zullen wel dit vinden, of ze zullen wel dat. En dan soms inderdaad verbazen leerlingen je gewoon enorm. Ja. En dan ga je toch weer naar huis en denk je, wow.
Een confrontatie met je eigen vooroordelen.
Ja, zeker. Ja, wel met je eigen blinde vlekken. Dat is inderdaad ook gewoon dingen waar ik niet bij stilsta. En dan iemand of een collega of een jongere zegt van, maar dat is gewoon best wel stereotype of niet heel aardig of een beetje racistisch. En dan denk ik, oh ja, shit, inderdaad. Weet je wel? Dus dat, en dat heb ik wel bijna dagelijks. Dat je gewoon nieuwe dingen leert of aan het denken wordt gezet. Of dat jongeren je iets vragen en je denkt, oh, hier had ik eigenlijk gewoon nog nooit over nagedacht. Maar nu door jou ga ik er wel over nadenken. En,
Je zei ook volgens mij aan het begin van dat iedereen ook een beetje zijn eigen norm heeft of zo. Of dat meeneemt of zo. En ik denk dat ik dat ook wel gehad. Dat er gewoon soms dingen gezegd werden. En dat ik dan daar thuis nog over nadacht of zo. En dan dacht van, ik dacht eigenlijk dat,
dat iedereen dat zo deed, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ik zit ook te denken aan toen ik met de Get Room filmavonden een avond deed over aseksualiteit. Dat wat mij zo heeft geconfronteerd met mijn eigen norm. Want ik was altijd bezig met seksualiteit. En het was zo vanzelfsprekend dat iedereen doet natuurlijk aan seks. Ja. Altijd, weet je, of is er mee bezig, wat dan ook. En toen kwam dat op mijn pad. En toen dacht ik, wacht even. Het heeft zo mijn eigen beeld van seksualiteit überhaupt geshift. Ja. Dat je iets hebt van, wacht even. Er zijn dus echt best wel veel mensen die seksualiteit helemaal niet daar hele tijd mee bezig zijn. En sterker nog, daar helemaal niet mee bezig zijn. En die op een heel andere manier hun leven inrichten. En dat vond ik zo eye-opening. Dat ging dan niet zozeer over jongeren, maar dat je iets hebt van, oh ja, wacht even. Als je gewoon daadwerkelijk luistert naar mensen, hoeveel er kan shiften in je eigen denken over dingen. Het kan heel groot zijn en het kan iets heel kleins zijn. Ik denk dat dat ook wel heel, heel mooi is aan hoe jullie het aanpakken. Wat je ook zegt, wat je nu zegt van, we luisteren naar wat er komt. En we luisteren, we nemen ze serieus, we stellen vragen. We zijn open voor wat mensen ons ook weer leren en ons bieden. Ja. Voor mij, als ik het zo hoor, zit ik in mijn hoofd te denken, eigenlijk doen jullie precies wat voor mij een belangrijk onderdeel is van seksualiteit. Namelijk dat het een dialoog is. Dat je constant met elkaar in beweging bent.
Ja.
En luisteren en met elkaar, maar ook met jezelf. Dat je constant open bent naar, oké, wat gebeurt er nu? Wat komt er nu? En wat kunnen we hier weer in toevoegen? Dat het eigenlijk zo, voor mij echt heel erg de beweging van seksualiteit of seks is, maar die jullie dan in die workshops weergeven.
Ja.
Ja.
Ja. Dat is wel mooi gezegd.
Ja.
ik heb nog een paar mythes. En dan wil ik het nog heel even hebben over safer clubbing. Omdat ik dat ook echt super gaaf vond. even kijken. Ja, ik heb 3 mythes. De eerste is, misschien hebben we het erover gehad? Nee. Het geven van seksuele positieve voorlichting zorgt ervoor dat jongeren eerder seks gaan hebben. En dat is niet oké, zeg maar de onderhuidse boodschap. Van als je mensen vertelt over hoe leuk seks kan zijn en positieve seksuele voorlichting.
Volgens mij blijkt uit alle onderzoeken dat dat niet zo is.
Ja.
En dat jongeren zelfs nog later, geloof ik, aan seks beginnen. Omdat ze veel bewuster met seks en seksualiteit bezig zijn.
Omdat ze er meer kennis over hebben.
Ja. En dus het slaat nergens op.
En komen jullie nog wel eens tegen dat mensen iets hebben van, nee, ook niet van 40-jarigen die wat.
Ik denk dat het vooral de angst van ouders is dat er met jonge kinderen over lichamelijkheid of seksualiteit wordt gesproken.
Ja.
Maar goed, je gaat niet met kinderen van 6 hebben over anale seks.
Nee.
Dus je gaat het, maar je gaat het misschien hebben over van, hoe merk je dat wat prettig is en wat niet. Of wat is je lichaam? Hoe ziet je lichaam eruit? We hebben al je klasgenootjes hetzelfde lichaam. Weet je, je gaat het over hele kleine dingetjes hebben. Maar ik denk dat het vooral, zeg maar, dit soort mythen in stand worden gehouden door ouders die seks heel eng en verschrikkelijk vinden. En liefst ook niet over na willen denken dat hun eigen kind daar ooit mee gaat beginnen. Maar ik denk eigenlijk wel dat de meeste mensen die in het onderwijs werken en met jongeren werken wel klaar zijn met deze mythe. Dat ze wel weten dat het niet waar is.
Ja. Gelukkig maar.
Ja.
Ja. Oké, volgende. Deze hebben we eigenlijk al besproken. Jongeren zijn pas in de puberteit klaar om te gaan praten over seks. Seksuele voorlichting is bedoeld voor jongeren en niet voor kinderen. Maar daar hebben we het eigenlijk al over gehad.
Ja.
Kunnen we gelijk afstrepen. Porno is de seksuele voorlichting van nu voor de jongere generatie. Voor jongeren. En dat komt een beetje voort uit het gesprek wat ik had met Yvette over porno. Mm-hmm. En wat je natuurlijk heel veel hoort van, jongeren kijken eigenlijk alleen nog maar porno. Of tenminste, ze kijken niet zozeer alleen nog maar porno. Maar porno is de enige vorm echt van seksuele voorlichting. Ook door die constante toegang. Wat is jullie ervaring daarmee? Is dat waar? Is dat is het de seksuele voorlichting van nu?
Ik denk ja en nee.
Ja.
Ik vind het wel problematisch dat het dus zo toegankelijk is En dat er zoveel te vinden is. En dat daar dan weer niet over gepraat wordt.
Ja.
Dus eigenlijk, nou ja, goed, idealiter
zouden we porno willen geven.
Precies, mm-hmm. of dat je echt zo'n heel filmpje gaat analyseren. Of, nou ja, goed, maar ik denk dat dat dan de vorm van seksuele voorlichting, zou ik zeggen nee. Ook juist omdat seks dan weer zo divers is. En ja, je kan natuurlijk ook wel weer heel veel dingen daarop vinden. Maar ik vind gewoon, er moet context gegeven worden.
Ja.
Dat vooral.
Je wilt eigenlijk jongeren leren hoe je naar porno kunt kijken.
Ja. Ja.
Hoe je diverse porno kunt vinden. En je wilt ook jongeren leren hoe ze dan kunnen nadenken over de invloed van porno op hun eigen seksualiteit. En dat is echt super complex.
Ja.
Mm.
Ja.
En ook omdat je dus vaak in een school niet porno mag laten zien. Dat mag gewoon niet.
Nee.
Dus,
nee.
Dus ja. Ik weet wel, wat ik wel altijd wel tof vind om te horen, of tof, is dat, kijk, als jongeren inderdaad op gaan googlen, dan komen ze vaak heteroseksuele, mainstream, commerciële porno tegen. En niet bijvoorbeeld dingen die Jennifer Lyon Bell of zo maakt. En wat ik dan wel heel vaak hoor, is dat jongeren zeggen van, ja, maar we weten wel dat dat wat anders is dan echte seks.
Ja.
Dus dat ze zich wel heel erg van bewust zijn dat het, als je eenmaal begint met seks, heel anders aan toe gaat. Maar tegelijkertijd denk ik, oh, maar ben je dan ook bewust van hoe erg die beelden jou misschien al beïnvloed hebben?
Mm. Ja.
En daarin, dat wordt soms in sommige groepen best wel pijnlijk duidelijk, dat dan voor veel jongeren, en dan zijn het vaak jongens, zeggen van ja, toen ik voor het eerst ging doen, toen kwam ik achter dat het wel echt heel anders
dat
was.
Dat vooral, ook dat dan vaak ook de eerste, dus het is vaak eerst porno en dan pas heb je seksuele ervaringen.
Ja, en dat vind ik dan wel ook weer problematisch, omdat ik denk, ja, de mensen met wie jij seks hebt, en die jij een soort van op een porno-achtige manier probeert seks mee te gaan hebben, zijn dat dan ook mensen die hebben geleerd om te communiceren over wat zij wel en niet willen? En ga je dan niet heel snel over iemands grenzen heen? Want veel dingen die in porno te zien zijn is ook wel een beetje voor gevorderden. Dus,
ja, en daar gaat een heel gesprek aan vooraf.
Ja.
Dat mensen met elkaar hebben.
Ja. Ja.
Over wat wel en niet oké is. En het is entertainment natuurlijk, dus dat is ook weer een andere. Ja, soms heb ik het idee dat mensen het nog moeilijker vinden om over porno te praten. Ook qua voorlichting dan over seks. Dat porno nog, dat taboe op porno, dat gekeken wordt door jongeren. En dat we daar iets mee moeten, is nog veel moeilijker dan het over seks hebben. Of seksualiteit, of
Ja, alleen het moeilijk is ook, het is in een groep echt een mega taboe onderwerp.
Ja.
Ook. Dus ja, we kunnen ervan uitgaan dat een groot deel van de jongeren porno kijkt.
Mm.
Maar dat in de groep met de rest delen is wel echt next level. Moet je een veilige groep hebben. Of delen dat je wel eens masturbeert. Dat is ook echt een super groot taboe. Dus het is moeilijk om daar een hele workshop aan te wijden. Terwijl we dat eigenlijk wel zouden willen.
Wat maakt volgens jullie dat zowel masturberen als porno kijken, dat die twee onderwerpen nog zo'n groot taboe zijn?
Ja, ik denk bij masturberen dat het deels ook gewoon preutse tijdperk. Dat idee ergens nog steeds wel een beetje in ons zit van de kerk en vanuit allerlei geloof.
Ja,
precies. Dat idee,
hebben.
Er zijn toen volgens mij heel veel ideeën de wereld ingeblazen. Die gaan, dat je er ziek van zou worden, dat je er blind van zou worden, dat het super ongezond is of gevaarlijk, wat dan ook. De meeste mensen geloven daar dan niet meer in. Maar van dat soort onderliggende ideeën, dat je toch misschien iets verkeerd doet. Ik denk dat deels. En ik merk ook dat het een beetje is, omdat het soms wel eens een beetje gezien wordt als een soort van sneu of zo.
Ja.
Van, dat is iemand die dus blijkbaar geen partner kan krijgen. Dus dat doe je dan alleen maar als het echt niet anders kan.
Ja.
En met porno kijken heb ik meer het idee dat het meer zoiets is van, ja, dat kijken we allemaal, maar dat weten we al. Dus we gaan het verder niet over hebben of zo.
Ja.
Ja, maar dat vind ik toch ook wel grappig, omdat heel veel andere seksdingen weten we eigenlijk ook allemaal al. En daar hebben we het wel over. Wat het nog steeds met porno zo moeilijk maakt, is het omdat het ook seks als entertainment is, of dat ergens mensen het ook nog soort afkeuren dat het seks tegen betaling is.
Ja,
ik
denk dat het wel gelinkt is ook aan het taboe op sekswerk.
Ja.
In principe, porno maken is sekswerk.
Mm.
Je wordt betaald om seks met iemand te hebben voor een camera. En ik denk dat dat taboe op sekswerk ongeveer net zo groot is als dat op porno.
Ja.
En dat ook de emancipatie van sekswerkers echt nog wel heel lang nodig is. Omdat nog steeds mensen daar allerlei dingen op plakken die niet altijd even waar zijn.
Ja. Ja.
Ja. En waarin er bijvoorbeeld ook weer super weinig naar sekswerkers zelf wordt geluisterd.
Ja.
Dus die worden heel erg in een slachtofferrol gedrukt. Net zoals mensen die in een pornofilm spelen van, oh ja, die mensen kunnen geen andere baan krijgen, dus gaan dat maar doen.
Ja. 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 Ik heb het altijd over met ook wel eens, ik heb af en toe groepen studenten met name. En die hebben het dan ook over van, dan hebben het over betalen voor je porno. En dat ze iets hebben van, ja, maar dat is toch, weet je, het is overal en het is gratis. En dat er ook nog steeds zo'n soort scène zit van, weet je, dat het niet normaal is dat je betaalt voor iemand die werkt voor jouw verlangen. Die werkt voor jouw lusten. En dat is, ja, maar dat is gratis. En daar kijk ik wel naar. Ik weet wel dat die mensen iets, weet je, dat het werk is of zo. Erg niet is dat het werk is, maar dat het niet seks is. Nou ja, in ieder geval, dat het in een andere context gemaakt wordt. Maar de gedachte dat je betaalt dat voor het feit dat andere mensen werken voor jouw lust en jou daar iets in bieden. Dat is, ja, maar dat is echt, dat ga ik toch niet doen of zo.
Ja.
Ja. Ja, vooral met porno. Want voor sekswerk, zeg maar, als je naar een sekswerker gaat, dan weet je dat je ervoor moet betalen. Maar met porno, ja, dat is toch gewoon, dat doe ik en ik ben klaar en dan zet ik het uit en dan is het weer helemaal weg of zo.
Ja. Mm-hmm. Terwijl ik in die zin ook denk dat ergens, zeg maar, betalen ook een soort van, als emancipatie zie ik nu ineens zo vormen dat als we straks gewoon heel erg, dan kan je dus heel erg ingaan op wat jij persoonlijk dan wil, wat er bij jou past, welke site of platform of whatever. Als je dat gewoon echt zo kan uitkiezen, dan wordt dat misschien in die zin ook veel leuker of fijner of zo. Als dat, zeg maar, is als jouw Netflix voorkeuren, maar dan dan op basis van porno. Lijkt me best een goed idee. Eigenlijk.
Ja, zeker. Ja. Ja, maar ik denk dat er dan ook nog een hele weg te gaan is in de emancipatie van vrouwen. Dus dat er, weet je, waarom zijn er geen mannen op de wallen bijvoorbeeld? Dat is ook gewoon omdat vrouwen niet, gewoon überhaupt dat een vrouw naar een sekswerker toe gaat op de wallen, is nog meer taboe dan dat een man naar een sekswerker toe gaat op de wallen.
Ja.
Dus, net zoals dat superveel vrouwen of zich als vrouw identificerende personen naar porno kijken. Maar daar wordt toch nog minder over gesproken dan onder.
Ja, terwijl je aan de andere kant ook weer ziet dat als je het hebt over masturberen of over sextoys of over porno, zeg maar. Dat het bij vrouwen vaak, als ze het doen, misschien is het ook een bepaalde generatie. Of dat een beetje vibrators zijn geaccepteerd en dat is veel cooler dan als een man zegt, ik heb een sekstoy gekocht. Want dan zit er ook een soort van sneu iets aan. Ja. En bij vrouwen ook dat, oh ja, ik kijk porno of ik kijk porna, of hoe je het ook allemaal wil noemen, die speciaal gemaakt queer porn of feministische porn. Dat daar ook nog een soort van air van coolheid omheen zit. Van, hey, ik ben zo ver, ik ben niet zo ver, maar van, het heeft een bepaalde emancipatie, wat ik super goed vind. En dat daar aan de andere kant nog steeds die mannen, om het wederom even binair te zeggen, achteraan hobbelen van, oh ja, ik heb ook porno, maar dat is een beetje viezig.
Ja.
Dat is die sekstoy, is ook een beetje viezig als je, weet ik veel, hoe heet het, een flashlight koopt. Terwijl een vrouw met een tof vibrator wordt als geëmancipeerd, wat super goed is. Alleen, ik weet niet waar ik naartoe wil met dit punt, maar ik vind dat nog steeds
Nee, maar ik snap het wel. Er zitten gewoon heel veel waardeoordelen aan, welke kant je ook opgaat, zeg maar.
Ja.
En dat maakt het zo lastig.
Ja. Ja, het is zo gelaagd, zo complex inderdaad, al die aspecten. Nou ja, anyway, kunnen we er nog over praten. Waar ik het nog even over wilde hebben, de Safer Clubbing Workshop.
Ja.
Ik hoorde wat over en ik had echt iets van, dit klinkt echt heel erg top. Meer seksuele voorlichting voor na je 18e, zoiets.
Ja, het is echt net iets wat we net doen, hoor. Dus het is echt nog best wel in ontwikkeling. Maar ik werd door een van onze bloggers, Sophia, gevraagd. Zij was weer door iemand anders benaderd om een training te geven aan het personeel dat in een nachtclub werkt. Over hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag in het nachtleven. En eigenlijk hoe je, zeg maar, een club een meer inclusieve plek kunt maken. En vervolgens heb ik met Dennis en Sophia een workshop gemaakt. Of een training gemaakt die Safer Clubbing heet. Waarbij we eigenlijk in hele korte tijd verschrikkelijk veel grote onderwerpen aansnijden. Dus waarin we dus überhaupt, zeg maar, gender en gendernormen uitleggen. In hoeverre dat een voedingsbodem kan zijn voor bijvoorbeeld geweld tegen vrouwen of grensoverschrijdend gedrag in het nachtleven. En vervolgens gaan we ook hebben als onderdeel van de training dat we een oefening doen met het aanvoelen en aangeven van grenzen. Dus ook om de deelnemers aan die training bewust te maken dat bezoekers verschillende grenzen hebben en dat het ook nodig is om dat het belangrijk is om in te zien hoe op verschillende manieren mensen hun grenzen aangeven en dat dat van context en tijd en plek afhankelijk is. En vervolgens geven we ook een aantal praktische tools mee waardoor, oh ja, deze training is specifiek voor het personeel van clubs of nachtkroegen. Maar goed, het doel van de training is eigenlijk om inderdaad clubs of nachtleven zo inclusief te maken dat iedereen, ongeacht gender, seksualiteit, huidskleur, zich prettig voelt op een bepaalde plek.
Ja.
En dan gaat het om het trainen van het personeel, dat het personeel onveilige situaties herkent, maar ook het beleid dat binnen een club wordt gevoerd over welke mensen je aanneemt en hoe verschillende minderheden zich gerepresenteerd zien in personeel en hoe het personeel met elkaar omgaat. En ook nog eens een keer leert over consent. Dus het is heel veel in weinig tijd.
Ja, ja. Maar ook in eigenlijk een beetje dezelfde grote thema's die ook in jullie andere workshops voorbij komen.
Ja.
En het is puur voor het personeel. Dus niet, hoe kan je een bezoeker een workshop geven, voordat ze naar binnen gaan? Ga je zo 2 minuten in het zaaltje zitten en dan mag je dansen.
Ik denk dat het deels wel kan. Want de club waar we nu deze training aan gegeven hebben, aan het personeel van die club, die gaan ook bordjes met een soort van safe space rules in de wc ophangen. Dus ik denk dat je best ook wel of de bezoekers daarin kan trainen. En helemaal als het gaat om mensen die een soort van de regulars van een club zijn. Als die gewoon voelen van, hey, dit is de vibe van hoe mensen hier met elkaar omgaan. Dan gaan die, dan leer je vanzelf door naar zo'n plek te gaan.
Dat het eigenlijk al het bezoek aan de plek zelf, de workshop, het lerende ervaring is, Dat is wel echt heel gaaf.
Dat is echt net, daar zijn we net mee begonnen.
Ja, gaan jullie dit vaker doen? Op andere plekken ook?
Ja, dat hopen we wel.
Ja.
Ja. Ja, dat is wel leuk van hoe Sex Matters de hele tijd werkt. Dat er gewoon heel veel verschillende mensen werken en die dan af en toe een idee hebben wat dan weer een heel nieuw onderdeel van de stichting wordt. Dus zo zijn we ooit ook met het jongerenwerk in een filmdebat begonnen. En nu is dan de Safer Clubbing erbij gekomen. En dus er zijn verschillende takken of zo die ontstaan.
Ja, ja, ik zat me ook te realiseren, want jullie doen voor Pride ook dingen. Ja. Dat we het nu heel erg over die seksuele voorlichting hebben en ook de gender. Maar dat jullie nog veel meer doen dan dat.
Ja.
Inderdaad, het is even clubbing. Wat gaan jullie voor Pride doen deze zomer?
We doen samen met de school Amsterdam. Organiseren voor de 2e keer Walk Proud, Talk Proud. En daarmee, de school is de nachtclub in Amsterdam-West. En we gaan vanuit daar meelopen met een grote stedelijke Pride Walk. Dus we mobiliseren het netwerk van de school en mensen uit West om mee te lopen vanuit West naar het homomonument. En vervolgens organiseren we 's avonds een inhoudelijk programma met talks. Dus Talk Proud, waarbij we een soort buurt barbecue organiseren. Een aantal sprekers uitnodigen. Doorlopende queer art wave kunst is in de school. En we eigenlijk een soort buurtfeestje organiseren, maar dan wel met een breid randje.
Ja.
Dan zijn we ook op Eiburg actief voor Stadsdeel Oost, waarbij we een project doen wat gaat over jezelf zijn op Eiburg. We met jongeren een documentaire maken over opgroeien en jong zijn op Eiburg en diversiteit op Eiburg. En dan in de zomer organiseren we een filmavond bij Blijburg, waarbij we dan een documentaire laten zien en vervolgens met de jongeren naar Moonlight gaan kijken en dan voor een nabespreking met de film gaan doen. Dus we doen behalve die workshops eigenlijk ook nog heel veel andere dingen.
Ja, ja. Ja. En waar kunnen mensen jullie vinden als ze meer willen weten?
Op onze website, sexmatters.nl. En Facebookpagina, Stichting Sex Matters volgens mij, Instagram.
Ja.
Maar het makkelijkste is gewoon de website en dan contact. Dan
vind je alles bij elkaar.
Ja.
Ja. Awesome. Dank jullie wel voor je tijd.
Bedankt. Ja.
Dat was hem weer. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. Dat je wellicht dingen hebt gehoord die je verbaasd hebben. Die je nog niet eerder gehoord had. Misschien ook wel dingen waar je het niet mee eens was. Mocht je een reactie willen geven, mijn mailbox staat altijd voor jullie open. Mail dan naar marije@mariejansen.nl en laat me weten wat je ervan dacht. Volgende keer gaan we het hebben over chemseks. Chemseks is de combinatie van seks en drugs. En in mijn ogen is het een onderwerp wat nog te weinig open wordt besproken. En ik ben dan ook heel erg blij dat we dat in deze podcast kunnen doen. Voor veel mensen is de combinatie van seks en drugs een hele positieve. Hebben ze er geweldige ervaringen mee. Voor andere mensen brengt het een hoop risico's met zich mee. En over deze verschillende kanten van chemseks gaan we het hebben met mijn twee gasten. Chef van Mainline en ervaringsdeskundige. En Willem van Pink Unity. Wil je meer weten over chemseks? Luister dan vooral naar aflevering 4 van Ongehoord. Voor nu een hele fijne zomer.